Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemorgen en welkom in deze dienst. Allereerst deel ik u mee dat op zondag 11 oktober broeder Leonardus Hofland geheel onverwacht is overleden. Hij werd 64 jaar en woonde op de Hofstede 25. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden op de Munnikenhof. We zullen broeder Hofland straks in de dienst gedenken. Zoals bekend kunnen we vanwege de COVID-19 maatregelen slechts met 30 mensen, gemeenteleden, naast de medewerkers en de kinderen in de dienst aanwezig zijn. In verband met de beperking van het aantal bezoekers kan slechts één wijk per dienst worden uitgenodigd en vanochtend zijn de leden uit wijk 1 aanwezig en vanmiddag leden uit wijk 2. Helaas volgde daarom een overgrote meerderheid van de gemeente deze dienst daarom vanuit huis en ook voor u allen een hartelijk welkom. Volgende week zijn in de ochtend leden uit wijk 3 uitgenodigd en in de middag leden van wijk 4. De uitnodiging voor de beide diensten die wordt vrijdagavond 7 uur verzonden. En vanwege het beperkte aantal bezoekers is aanmelding via de website niet mogelijk. En als u als gast een dienst wilt bijwonen, dan kunt u een bericht sturen naar aanmelding@pniel.nl. Bij de inschrijving wordt zoals gebruikelijk in een korte gezondheidscheck gevraagd naar corona-gerelateerde maatregelen. Klachten, neem me niet kwalijk. Vandaag is onze voorganger dominee P.L.D. Visser, missionair consulent van de Christgereformeerde Kerken en predikant in de Pooster. Het thema voor de dienst is gebed voor onderweg en de bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Zoals gebruikelijk zijn er 3 collectes. De eerste en de tweede zijn voor de kerk en de derde is voor het bouwfonds. U wordt verzocht het collectebedrag liefst per maand over te maken. En het rekeningnummer dat staat op de site van de kerk en zal ook voor degenen die thuis meeluisteren op het scherm worden getoond. Helaas kunnen we met uitzondering van de laatste psalm niet zingen, maar toch beginnen we de dienst met het zingen van psalm 81 vers 12. Hier doen we dat in ons hart of we neuren hier mee en thuis kunt u uit voorbos meezingen. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
We geloven en we beleiden dat onze hulp in de naam van de Heer is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn hand. Amen. Gemeente, alle die met ons meegekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om voor zover mogelijk te gaan staan. Gemeente, zoals u al gehoord hebt, is op zondag 11 oktober, jongsleden, op 64-jarige leeftijd overleden onze broeder Leonardus Hofland. Hij wordt door zijn vrouw Joke gevonden in de badkamer met een hartstilstand. En reanimatie mocht helaas niet meer baten. Al heel wat jaren was het contact vanuit de kerk met Leo minimaal. We herinneren hem echter als een zoeker, iemand die naar de Heere zocht in zijn leven. Hij deed dat aanvankelijk in het bezoeken van de diensten en deelname aan de mannenvereniging. Later misten we hem daar en was het moeilijk om hem nog te spreken te krijgen. We leven mee met de familie, zijn vrouw Joke en hun kinderen en kleinkinderen, dus hun vader, plotseling moeten missen. Afgelopen vrijdag heeft de rouwdienst plaatsgevonden in de aula van de Munnikenhof. We willen Leo Hofland nu herdenken met het zingen, het luisteren daarnaar, van Psalm 27, vers 7. We zullen ook aan de nabestaanden van Leo Hofland denken straks in onze gebeden uiteraard. Laten we nu luisteren naar de wil van God voor ons leven, de wet van de Heere. En het is altijd goed om te bedenken waarom we die ook alweer lezen. Die wet die wil ons voor de spiegel plaatsen. Die leert ons wie wij zijn voor God als schuldige mensen. Maar die wet wil ons ook naar de Heer Jezus Christus toe jagen als het ware. Zodat we in beweging komen en wakker worden. En die wet wil ook de richtlijn zijn, de richtmoer zijn voor een nieuw leven tot Gods eer en in liefde tot God en onze naasten. En laten we dan straks na de wetlezing luisteren en zingen van Psalm 32 vers 1 en 2, een lied van verontmoediging, van ons kleinmaken voor God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer, dat wil zeggen respecteer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets van wat uw naaste is. Laten we bidden of God door zijn geest ons hart wil openen. Heer God, zo komen we voor uw troon, voor uw heilig aangezicht, zoals de Bijbel dat omschrijft. Heer, we komen tot u vanuit een wereld die in grote beroering is. We komen misschien ook wel tot u vanuit een leven, vanuit een week waarin van alles gebeurde. Misschien zitten we wel thuis om deze dienst mee te maken, of hier in de kerk met een hoofd dat tolt van alle gedachten. Van vragen, van zorgen, van noden. Heren, wij komen tot u zoals we zijn, met alles wat ons eigen is. Ook met alles wat scheef en misging in ons leven, in de achterliggende week. Wat zonde moet heten, wat tegen uw goede en heilige wet ingaat. Dingen die we dachten, deden, zeiden, voelden, nalieten. Heren, we hebben gezongen dat oude lied waarin we ons klein maakten. Dat oude lied, dat gaat over het biechten bij u. Dat lied, dat gaat over klein worden, maar hopen op u, omdat u de God bent bij wie niets te wonderlijk is. En Heren, als we bidden om een wonderlijke nabijheid van u, dan doen we dat zoals we dat elke zondag doen. Maar ook nu komt het ons weer voor de aandacht. Dat het zonder u niets is en niets wordt. Heren, wij zijn wel begonnen met uw naam, uw drie enige naam, te belijden. Maar we weten dat de dingen niet automatisch gaan. Te geven dat uw woord zo open gaat vanmorgen, dat het ons hart aanraakt, ons leven aanraakt en vernieuwt, in beweging zet naar u en onze naasten. Heren, help bij ieder die een taak heeft in deze dienst. Help de mensen thuis, misschien gezinnen met jonge kinderen, als het moeilijk is om te luisteren en te concentreren. Wilt u nabij zijn hier in de kerk? Wilt u nabij zijn bij de ouderen die in een eentje misschien deze dienst meemaken? Help bij het uitleggen van uw woord en geef dat we zo gevuld mogen worden door uw daden, door uw beloften, door uw woorden, dat het ook weer kan. Een zondag door, een week in, met uitzicht op die eeuwige Sabbat, waarin de vrede bloeit, waarin het goed is en u in alles en door alle bent. Geef ons daar uitzicht op. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, vanmorgen gaan we lezen uit de Bijbel Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Lucas 11, vers 1 tot en met 13, dat is de schriftlezing. En we zingen of luisteren naar Psalm 71, vers 1. Ook een lied over het bidden, want daar gaat het vanmorgen over. Het bidden. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. 71, vers 1. Maar eerst is Lucas 11. En het woord van God klinkt daar als volgt. En het gebeurde toen hij, de Heer Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen: val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Zover Gods woord. Voor vanmorgen is de tekst voor de verkondiging Lucas 11 en daarvan het laatste vers dat we zojuist lazen. Waar de Heer Jezus dus zegt, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover. Na de verkondiging zingen we Psalm 3 vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden. Ook een lied over het gebed, Psalm 3, vers 2. Jongens en meisjes in de kerk, broeders en zusters, maar vooral jongens en meisjes nu en ook jongens en meisjes thuis. Bidden, dat is iets dat jullie vast en zeker doen en geleerd hebben thuis. Bidden tot God, bidden aan tafel, bidden in de klas op school, bidden op de jeugdclub. Maar wat moet je nou eigenlijk bidden? En hoe moet je nou eigenlijk bidden? Sommige mensen die denken dat het belangrijk is om heel mooi te bidden, met hele mooie woorden. Maar is dat eigenlijk zo? En als je bidt, luistert God daar dan altijd naar? En als hij luistert, verhoort hij dat dan ook allemaal? Die gebeden die wij naar hem toe sturen, als het ware, die naar boven gaan. Nou, dat zijn vragen die wij ons kunnen stellen, maar het zijn vragen die de leerlingen van de Heer Jezus lang geleden ook al hadden. En daar hebben we over gelezen. De Heer Jezus was ergens aan het bidden, dat deed hij heel vaak. Hij zocht het contact met zijn Vader in de hemel. En een van zijn leerlingen zegt dan tegen hem: Heere, leer ons bidden zoals ook Johannes dat gedaan heeft aan zijn leerlingen, Johannes de Doper. En dan begint het gedeelte dat we net gelezen hebben. En de Heer Jezus die leert dan aan zijn leerlingen dat bekende gebed dat wij ook nog steeds gebruiken, het Onze Vader. Het staat er in Lucas 10, het staat ook op andere plekken, het staat ook in Matthäus. En zo leert hij hoe te bidden, wat te bidden. Maar ja, dan heb je nog steeds die vraag: luistert God daar dan naar? Verhoort hij dat dan? En hoe zit dat dan? Kun je eigenlijk wel erop vertrouwen dat God wat doet met je gebed? Maar de Heer Jezus merkt dat daar een pijnpunt zit, een moeilijkheid zit bij zijn leerlingen en ook bij ons. En daarom gaat hij ze onderwijs geven over hoe God omgaat met gebeden die hij hoort. Het is een gebed wat Jezus zijn leerlingen leert, het Onze Vader, dat ik een reisgebed noem. Een gebed voor onderweg, dat is het thema voor vanmorgen. Gebed voor onderweg. Want als je dat gebed goed bekijkt, dan kom je erachter dat het nog wel een poosje gaat duren voordat het koninkrijk van God komt. De leerlingen, ze moeten nog een hele reis maken naar de toekomst. En heel veel eeuwen na dit onderwijs van de Heer Jezus zijn wij nog steeds op weg. Op weg naar Gods grote toekomst. We zijn nog steeds op reis naar de komst van het koninkrijk. En voor die reis geeft de Heer Jezus dat gebed mee. Een gebed voor onderweg, dat schrijf ik boven de preek. We horen twee dingen, gebedsonderwijs en gebedsverhoring. Dus gebed voor onderweg, gebedsonderwijs en gebedsverhoring. Nou, de Heer Jezus die proeft dus wel dat de leerlingen zitten met die moeilijkheid. Wat doet God nou met ons gebed? En dat is iets waar wij ons ook wel in kunnen verplaatsen. Ik weet niet hoe dat bij u is en hoe dat bij jou is, maar misschien heb je ook wel heel veel gebeden of die grote corona-epidemie eens een keer afgelopen mag zijn. En misschien hebt u ook wel gebeden of uw bedrijf het zal overleven in deze tijd van crisis, ook van een dreigende economische crisis. En misschien hebben jullie thuis ook wel gebeden voor opa en oma dat ze niet ziek zouden worden? En zo zijn er allerlei dingen waarvoor wij bidden. Maar hoort God dat nou allemaal? Wat doet hij ermee? Nou, de Heer Jezus die geeft dan onderwijs daarover, gebedsonderwijs. Hij vertelt ook twee verhalen, twee gelijkenissen. De eerste die laat ik maar even liggen, dat is van die vriend die midden in de nacht broden nodig heeft voor een gast en aanklopt bij een andere vriend. Die komt dan uiteindelijk zijn bed uit en die geeft het hem. En die tweede gelijkenis, die van de vader, daar zal ik wat meer de nadruk op leggen vanmorgen. Want de Heer Jezus die zegt dan: weet je hoe de Heer God omgaat met bidden met het gebed van u en van jou en van mij en van de leerlingen. En dan vertelt hij een verhaal. Hij zegt vanaf vers 11: welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Dus de Heer Jezus die schildert het plaatje van een vader en zijn zoon. Nou, en een vader en een zoon, ja, als je een goede verhouding hebt met elkaar, dan kun je natuurlijk gewoon naar je vader toestappen en dan kun je vragen wat je nodig hebt. Zo gaat dat tussen ouders en kinderen. Een ouder die zal een kind niet zomaar wegsturen. Als je echt iets nodig hebt, als je om brood vraagt, je hebt honger, dan zeg je: mama, papa, ik heb honger. Ik wil graag brood. Nou, dat beeld gebruikt de Heer Jezus. En in de tijd van de Bijbel zag brood er niet zo uit zoals bij ons, zo lang brood, al voorgesneden bij de bakker of bij de supermarkt. Maar brood was een bolletje. Een bolletje dat je zo bakte, dat je kreeg, dat je openbrak en dat je dan kon opeten. Als je zo van een afstandje naar een brood keek, dan had dat wel iets weg van een steen, zo'n ronde steen. En de Heer Jezus zegt: dat gebeurt toch niet? Dat een vader een zoon voor zich heeft staan en dat dat zoontje zegt: papa, mag ik een brood? En dat die vader zegt: ja hoor, hier heb je het. En die geeft een steen. En je kunt je voorstellen dat in dit verhaal die vader dan vals lachend weg zou lopen. Zo, jij hebt je brood. Maar het is een steen in werkelijkheid. Jezus zegt: dat kan toch niet? Dat doet toch geen enkele vader? Wie haalt dat nou in zijn hoofd? En hij gaat nog verder. Hij gaat nog verder. Hij zegt: stel nou dat die zoon om een vis vraagt. Een vis. Een beetje zo'n lange, dunne vis. Een beetje een aal. Denk maar een beetje aan een palingachtige vis. Stel je voor dat een kind een vis wil, omdat het honger heeft. En dat zo'n vader dan zijn hand achter zijn rug vandaan haalt en dan vals lacht en dan dat kind niet een soort paling in de handen geeft, zo eet dat maar op, maar een slang. De slang die keert zich tegen dat kind en die bijt. En dat kind krijgt het gif binnen, valt neer, wie weet hoe erg het wordt. Jezus zegt: dat kan toch niet? Dat bestaat toch niet? Dat een vader of een moeder, een ouder, dat een vader zo omgaat met een kind. En de Heer Jezus die maakt het nog duidelijker. Een derde voorbeeld. Hij zegt: stel je voor dat die zoon om een ei vraagt. En dan moet je niet denken aan zo'n hagelwit kippenei, zoals wij dat wel gebruiken, maar een beetje gevlekt, een beetje grijzig. Een ei van een vogel of van een hoen. Die had in die tijd in Kanaan, in Israël. En zo'n ei, dat had wel iets weg van een schorpioen. Dan weet ik niet of jullie weten wat een schorpioen is, jongens en meisjes, maar dat is een, ja, toch een wat griezelig beest. Hij lijkt een klein beetje op een kreef met van die pootjes die uitsteken. En het bijzondere van een schorpioen is: een schorpioen kan je steken. Net als een bij of een wesp. Een schorpioen heeft een staart. En in die staart zit een angel waarmee die kan steken. En die staart kan die bewegen van achteren helemaal naar voren over zijn kop heen. En als die schorpioen zich bedreigd voelt, dan valt hij je aan en dan steekt hij je met die staart. Een heel eng griezelig beest. En een schorpioen kon zich ook oprollen, klein maken. En dan had dat wel iets weg, zo in de verte van een ei. Stel je nou eens voor dat die vader zegt van: hier heb je je ei. En die drukt dan zo'n opgerolde schorpioen in het hand van het kind. En het schorpioen wordt wakker, slaat zijn pootjes uit, slaat toe met zijn staart en steekt het kind. Wat een pijn. Nou, wie zou dat nou doen tegen zijn kind? Ja, ik weet het, je kunt ruzie hebben tussen ouders en kinderen en er kunnen allerlei moeilijkheden zijn, maar dit lees je niet in de krant. En de Heer Jezus zegt: Als jullie nou vaders die van huis uit boos zijn, hè? Als u die slecht bent, want dat zijn wij, hè? Naar Gods maatstaf. Laat ik dat even wat meer woorden geven. En laat ik daarbij het voorbeeld gebruiken van een huis schoonmaken. Hè? Als je een huis schoonmaakt, dan kun je stoffen en stofzuigen en ramen zeemen en dweilen. En dan zeg je, nou, het is weer blinkend schoon. Het ziet er mooi uit. Maar stel je nou eens voor dat je dat huis met een loep zou gaan bekijken. Of je zou een microscoop gebruiken. Zou het dan nog steeds schoon zijn? Nee, natuurlijk niet. Zo'n huis is niet steriel. Je zou allerlei huisstofmijten vinden, of bacteriën, of virussen, COVID misschien wel. Het hangt ervan af hoe goed je wil kijken. En als wij naar onszelf kijken, ja, we kennen het gezegde, wie zichzelf spiegelt, die spiegelt zich zacht. Als je een oordeel moet geven over jezelf, dan valt het vaak wel gunstig uit. Dan haal je de goede dingen, de positieve dingen naar voren. Maar als God naar ons kijkt, zoals wij zijn, mensen, zondige mensen die de wet hebben gehoord, die ons klein hebben gemaakt met Psalm 32 voor God, dan zijn wij op onszelf genomen. Boos, slecht, zondig, onvolmaakt. We komen tekort in liefde tot God en liefde tot elkaar. En dat is geen fijn nieuws. Dat leer je niet in de samenleving. Nee, dat leer je in de kerk. Dan leer je wat het is om klein te zijn, klein te worden voor God. Dat leer je uit het onderwijs van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, vaders, als jullie nou in Gods ogen, bekeken door de bril van Gods wet, boos, slecht zijn. Als jullie zoveel missers maken in je huwelijk, in je gezin, naar je kinderen, naar de mensen om je heen, naar God. Maar als zelfs jullie het niet over je hart verkrijgen om een steen voor een brood, een slang voor een vis, een schorpioen voor een ei te geven aan je kind. Als jullie goede gaven weten te geven, als jullie weten wat goed is voor je kind, hoe zou het dan zijn met de Vader in de hemel? De Vader in de hemel, om zo te zeggen, is niet een soort van de beste vader op aarde en dan nog een schepje erbovenop. Maar de Heer God is de heilige Vader, die heel anders is dan aardse vaders. Die niet te vergelijken is met aardse vaders in goedheid, in wijsheid, in genadig zijn, in rechtvaardig zijn. Als menselijke vaders nou goede dingen weten te geven aan hun kinderen, hoeveel te meer is dat dan niet waar voor de heilige, de hemelse Vader? En zo wil de Heer Jezus ons eigenlijk duidelijk maken, ons met de neus erop drukken, dat wij niet slecht denken van God. Dat wij niet met onze gebeden wantrouwend naar de Heere gaan en zeggen van ja, je kunt wel bidden, maar ja, het is een gokje, hè? Het is een soort gokje, het is toch een lot uit de loterij. En ja, of God dat hoort of niet, dat weet je niet, weet je nooit. Ja, je kunt het proberen, maar hou er maar rekening mee dat God er niks mee doet. Dat is kwaad denken van God. Dat is denken aan God alsof hij een steen voor een brood geeft, een slang voor een vis, een schorpioen die je steekt in plaats van een ei. Dat is denken over God dat wegkomt bij de boze. En zo begon de boze in het paradijs. Hè? Die begon in te fluisteren van ja, die God van jou, hè? Die God van jullie. Ja, hij heeft, het is waar. Hij geeft een aardige tuin, een mooie tuin. Maar je mag zeker niet eten van die bomen. Een negatief beeld van God neerzetten. En dan zegt Eva nog van, nee hoor, we mogen wel eten, maar van die ene boom, die boom, ja, nee, dan weet ik het al. Ja, als je die boom, als je daarvan eet, hè, dan word je als God. Hè? Dan ken je het onderscheid tussen goed en kwaad. Nu weet je alleen maar van goed, maar dan weet je ook kwaad. Dan ga je een trap hoger in kennis. En dat wil God niet. Ja, zo is God. Hè? Met God moet je oppassen. Met God weet je maar nooit waar je aan toe bent. God kun je niet vertrouwen. Hè? God die wil je klein houden. God wil je kooien. God wil je kort aan de lijnen houden. Zo is God. En zo wordt het zaad gezaaid door de boze in ons hart. God kun je eigenlijk niet vertrouwen. En wat God doet met je gebed, nou ja, je kunt het proberen, maar of het veel helpt. En de ellende is dat dat ook nog aansluit bij ons. Dat dat ook nog gaat broeien en gaat gisten en borrelen. Van ja, dat zal toch wel zo zijn. En Jezus zegt, snijd die gedachte af. Snijd die gedachte af, want het blokkeert je bidden. Het staat in de verhouding tussen God en jou. God is de heilige, de hemelse Vader. Die weet wat zijn kinderen nodig hebben. Die ons niet aan ons lot overlaat. Maar die zich ontfermt. Die traag is in zijn toren. Die lang geduld heeft. Die weet wat het is om voor zijn kind te zorgen. Zo gaat de Heer Jezus dat wankelende geloof van zijn leerlingen sterker maken. En ze leren te leven bij het gebed, door het gebed. En is dat niet iets dat wij ook weer moeten leren? Dat wij in een tijd waarin we leven in een tijd van, sommigen zeggen dat, noemen dat verlichtingsdenken. Hè? We hebben alles in de hand. We hebben God eigenlijk niet meer zo nodig. En alleen in tijden van crisis, zoals nu, de tijd die we meemaken, dan kom je er weer een beetje achter. Nee, we hebben de dingen niet in de hand. We leven in afhankelijkheid van de Vader in de hemel. En die Vader hoort. Die luistert. En dan gaat de Heer Jezus dus verder inzoomen, verder spreken over gebedsverhoring. En dat is wel iets dat, ja, dat apart is, dat bijzonder is, dat ook wel even lastig is. Want kijk nou eens wat er staat in de tekst van vanmorgen. Nou, dan zegt de Heer Jezus, als u dan, vaders, hè, als u dan die slecht bent in Gods ogen, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Dus dan gaat het over gebedsverhoring. Wat krijg je dan van de Vader? Nou, de Heer Jezus zegt de Heilige Geest. Ik weet niet hoe dat met u en met jou is, maar dan zit je toch even te denken, hè? Wat is dat dan, de Heilige Geest? En misschien durven we dat niet zo hardop te zeggen, maar ik zeg dan toch maar even, wat heb je daar dan aan eigenlijk? Wat heb je daaraan als je bedrijf dreigt om te vallen? Of je gezondheid dreigt geknakt te worden? Of je loopt vast op allerlei manieren in je leven? Wat heb je daar dan aan? De Heilige Geest. En ik kan me zeker voorstellen voor jullie jongens en meisjes dat je denkt, de Heilige Geest, wie is dat eigenlijk? En als je die krijgt, wat merk je dan? En wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Ja, dat zijn natuurlijk best wel lastige vragen en ook goede vragen. Nou, laten we daar eens wat bij stilstaan. De Heilige Geest, dat is dus wat de hemelse Vader zal geven. Misschien ook goed om te zeggen, dit verhaal van de Heer Jezus en deze geschiedenis, die komt ook op een andere plek terug in de Bijbel, in Matteüs 7. En daar staat niet dat de hemelse Vader de Heilige Geest geeft, maar goede gaven geeft. En dat sluit elkaar dus niet uit. Dat sluit elkaar dus niet uit. De Heer Jezus zegt, de Vader die geeft goede gaven aan wie bidden. Zoals een aardse vader al goede gaven geeft aan zijn kinderen, zo zal de hemelse Vader bij uitstek goede gaven geven. En de Heilige Geest, dat is de beste gave die je maar kunt bedenken van al die goede vragen. Want de Heilige Geest, ja, dat is, jongens en meisjes, de Heilige Geest is God ook, hè? God, de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet maar een kracht of iets vaags. De Heilige Geest, ja, wij noemen hem ook een persoon. Iemand die je verdriet kunt doen, bijvoorbeeld. Nou, dat kan alleen maar met een persoon. En de Heilige Geest, dat is ook belangrijk om te zien, hè? De Heilige Geest, die was in het Oude Testament beloofd in de woorden van de profeten. Straks, zeiden de profeten, als de tijd van de Messias komt, dan zal hij ook de Heilige Geest geven. En de Heilige Geest, die kan je vergelijken met regen, die valt op dorre grond, die valt in de woestijn en de woestijn gaat bloeien. Zo kan dat, hè? In sommige landen, dat de woestijn gaat bloeien. Eerst is er niks te zien, stenen, rotsen, blakerende hitte en dan ineens een plensbui. En binnen een paar uur wordt de woestijn groen en dan heel snel komen er bloemen op. En de woestijn bloeit als een roos. De woestijn zal bloeien als een roos, zegt een lied. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat het eindelijk afgelopen is met de ongehoorzaamheid van Israël. Dat het afgelopen is met die zware straffen zoals de ballingschap. Dat het afgelopen is met dat hart van Israël dat altijd God maar weer vergat. De Heilige Geest maakt het goed, eeuwig goed. Goed tussen God en het volk en tussen de mensen onder elkaar. Dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt dat de dienst van God niet maar iets van je verstand is, maar iets van je hart wordt. En het is ook, en daarom ook het thema dat ik boven de preek schreef, het is ook de Heilige Geest die ons overeind houdt onderweg. Ik zei toch al dat onze Vader, dat de Heer Jezus leerde aan zijn leerlingen en aan ons, dat is een gebed voor onderweg. Want laten we ons nog even verplaatsen, hè, in die leerlingen. Die leerlingen van de Heer Jezus, die het idee hadden, nog even. En dan zal de Heer Jezus op de troon van David zitten. En dan wordt alles goed. Dan breekt het Messiaanse tijdperk aan. De vijanden worden verdreven uit het land. En als een nieuwe David, als een betere Salomo, zal de Heer Jezus koning zijn. En wij hebben de belofte dat wij aan zijn linker en rechterhand zullen zitten. En dan zal het goed zijn zoals het nooit eerder goed was. Jezus koning. Maar het gebed dat Jezus leert, dat wijst op een andere route. Uw naam worden geheiligd. Het zal niet vanzelf spreken dat de naam van God geëerd wordt. Uw koninkrijk komen. Het zal niet vanzelf spreken dat dat koninkrijk komt en dat iedereen God als koning erkent. Integendeel. Uw wil geschieden. Het zal niet vanzelf spreken dat de mensen, dat wij zelf Gods wil gaan doen. Geef ons dagelijks brood elke dag. Het zal niet vanzelf spreken dat we elke dag ons dagelijks brood krijgen. Er zullen tijden van schaarste komen en honger komen. Vergeef ons onze zonden. Het spreekt niet vanzelf, verre van, dat wij volmaakt zijn. We zullen vallen en uitglijden en in de zonde vallen en hebben wij vergeving nodig. En de boze is nog niet definitief verslagen. Hij probeert altijd ons in verzoeking te brengen en daarom het gebed voor onderweg. Het zal nog lang duren voordat het koninkrijk en heerlijkheid komt. Nou ja, lieve mensen, we zien het om ons heen. We zijn niet in het paradijs. We zitten in een pandemie. Er is een crisis. De mensen zijn niet veranderd. De mensen zijn nog steeds liefhebbers van zichzelf. Je kunt het in je eigen hart merken. We zijn nog steeds mensen die altijd weer moeten leren wat het is om God lief te hebben boven alles, onze naaste als onszelf. We zijn nog steeds even dom en dwaas als onze voorouders die vielen voor het gesis van de slang. Maar dan zegt de Heer Jezus, weet je wat de Vader in ieder geval zal geven? Goede gaven, zeker. Lees maar in Matthäus 7, goede gaven. Maar zeker deze goede gaven van de Heilige Geest. Want weet je, de Heilige Geest is God zelf. De Heilige Geest is God zelf. En God zal dus zichzelf geven aan wie bidt. De Heilige Geest is het. Zoals Augustinus lang geleden zei, die de liefdesband is tussen de Vader en de Zoon. En de Geest zal komen. De Geest neemt intrek in je hart en leven. De Heilige Geest zal maken dat het gebed dat je bidt, dat onze Vader vervuld wordt. Dat je Gods naam gaat eren. Dat je Gods Koninkrijk gaat zoeken. En de rest komt dan vanzelf wel. En dat je Gods wil gaat doen. En de Geest die zal je zo dragen door dit leven. En je zo zegenen dat je je dagelijks brood krijgt. En de Geest zal je telkens weer op het hart drukken. Dat vergeving van zonde is gebracht door Christus Jezus. En de Geest zal je beschutten en beschermen tegen de boze. Wie zal ons scheiden van de liefde van God? De Geest zal daarvoor zorgen. Dat is het gebedsonderwijs van de Heer Jezus. We zijn mensen die in allerlei crises kunnen komen. We zijn mensen die het zicht op de Heer helemaal kwijt kunnen raken. We zijn mensen die ongelovig kunnen zijn en kleingelovig. We zijn mensen die liefdeloos kunnen zijn tegenover God en elkaar. Maar, zegt de Heer Jezus, bid dan. Bid dan. En doe dat beeld weg van God als een kwade vader. Die zo'n stekende schorpioen voor een ei geeft. En een slang voor een vis. En een steen voor een brood. Dat doet hij niet. Hij geeft geen stenen voor brood. Hij geeft zichzelf. Hij geeft zijn geest. En dat leer je nou hoe God is in de kerk. En daarom is het fijn dat we toch kerk hebben. En dat u thuis mee kunt luisteren en mee kunt doen en thuis mee kunt zingen. En dat jij hier in de kerk bent. Dit zijn dingen die je nergens leert dan in de kerk. En daarom volhouden in het bidden. In het naar de kerk gaan. Volhouden. En bidden, Heere, wilt u uw geest geven? Want die geest, je kunt veel zeggen over de geest. Over zijn gaven, over zijn vrucht. Maar jongens en meisjes, weet je wat heel bijzonder is aan de geest? De geest die troost je. De geest is de trooster. En dan denk ik toch weer aan die moeder. En dat kind. Gevallen, bloed uit de knieën en uit de ellebogen. Mama, je rent naar huis en mama troost. Er gaan pleisters op en er gaan kusjes op en je krijgt wat lekkers. En je mag bij mama op schoot zitten. En dan is het net alsof je bijna geen pijn meer voelt. Dat doet de geest en de geest wordt je niet onthouden. En zo draagt de geest je heen door deze crisis en die aanvechting. En die periode waarin je in een woestijn bent en het niet meer weet. En zo draagt de geest de kerk door de tijd tot de tijd vol is en het koninkrijk komt. Bid, klopt en je wordt opengedaan. Zoekt en je zult vinden. Bid en ontvang. Volhouden. Amen. Gemeente, we gaan de Heer danken en bidden. We denken aan de nabestaanden van broeder Leo Hofland. We willen ook bidden voor de familie van Rumt. De familie van Rumt die heeft zaterdagavond een schoonzus in de leeftijd van 80 jaar. Eefje Budding verloren na een ernstige ziekte aan de dood. We denken aan de familie van Rumt. We willen ook in het bijzonder danken, want het is even een inventarisatie geweest als het gaat over het rijden en zeilen van de kinderclubs en de jeugdverenigingen van Benjamin tot Credo. En daaruit werd duidelijk dat het aantal kinderen en jongeren dat de clubs en verenigingen bezoekt, dat dat gemiddeld vergelijkbaar is met vorig jaar, soms zelfs wat hoger. En daar zijn we natuurlijk als gemeente en als kerkraad erg dankbaar voor. Dat de jongeren en kinderen de weg weten te vinden naar de clubs en verenigingen. We maakten ons daar wat zorgen over, maar die zorg wordt beschaamd gelukkig. En het is ook heel fijn, vindt de kerkraad, dat de kerkraad merkt dat de ouders vertrouwen hebben in al die voorzorgsmaatregelen die genomen zijn in het verenigingsleven. Een punt van aandacht is, en ook een punt van voorbeden, de leiding. De leidinggevende voor de clubs en de verenigingen. Soms vallen leidinggevenden uit en dan is het moeilijk om vervanging te zoeken. Dus we willen dat ook aan de Heren opdragen. Laten we samen bidden en danken. Heren, wij komen tot u in het spoor van uw eigen onderwijs, Heer Jezus. U hebt het ons geleerd dat het gebed zo centraal mag staan en moet staan. En dat we dan niet van die slechte beelden moeten koesteren over u, hemelse Vader. Alsof u een slechte vader zou zijn die stenen voor brood geeft. Maar Heere, u bent de goede Vader die in de hemel woont. U bent die Vader die uw eigen Zoon heeft gegeven, opdat ongehoorzame kinderen zoals wij het leven zouden krijgen. Dat maakt ons stil, telkens weer opnieuw. En hemelse Vader, wij willen bidden of u goede gaven wilt geven. En in het bijzonder uw Heilige Geest. Wat hebben we hem nodig? De vrucht die hij geeft. Van geloof, hoop en liefde. De gaven die hij geeft. Om u en elkaar te dienen. De troost die hij geeft. Om het vol te houden. Van de ene in de andere crisis misschien. De kracht die hij geeft om te bidden. Want is het juist niet u, Heilige Geest, die leert bidden, die uw bruidskerk leert bidden. En zo komen we tot u. Heere God, wij willen u danken voor deze zondagochtend, voor het onderwijs uit uw woord. We bidden u voor de mensen thuis, in hun omstandigheden, voor de mensen in de kerk. We bidden u voor de kerkenraad. We bidden u voor dominee van der Ree en zijn gezin. Sterken en steun hen. Heren, we willen ook hartelijk bidden voor de nabestaanden van broeder Hofland. U weet van zijn leven, u weet van zijn sterven. U weet ook van hen die hij naliet, zijn vrouw, anderen om hem heen. Heren, wilt u troosten met uw geest? En wilt u nabij zijn als de lege plaats zich laat voelen? Heren, wij denken zo aan hen. En denkt u bovenal aan hen, in uw trouw, in uw genade. We willen ook denken aan de familie van Rumt, nu ze een schoonzus na een ernstige ziekte moeten missen. Heren, wij denken aan deze familie, we denken aan nabestaanden van Eefje Budding, die overleden is. Geef kracht en moed om te dragen aan man en twee kinderen die zij nalaat. Heren, de dood zet ons er elke keer weer bij stil dat de zonde niet zonder gevolg is gebleven. Ook wat dat betreft kijken we uit, verlangend naar de komst van uw koninkrijk, waarin de dood als laatste vijand verslagen is. en het leven voorgoed zal heersen door u, Heer Jezus, die het leven bent. We danken u hartelijk voor de voortgang van het verenigingsleven, voor de clubs, voor de kinderen en de jongeren die de weg daarnaar vinden. Dank u dat dit deel van het gemeentelijk leven mag doorgaan. Heren, we worden erbij stilgezet in deze tijd hoe belangrijk het is als christenen om ook samen te kunnen komen en hoe ingewikkeld het is als dat niet of minimaal kan. Heren, zegent u onze kinderen en onze jongeren en geef dat ze u als de hemelse Vader mogen leren kennen en liefhebben en hun vertrouwen op u leren stellen. Geef dat door uw geest. We willen ook denken aan de leiding van de clubs en verenigingen. Als we ook te maken hebben met uitval, ziekte misschien ook. Heren, we willen bidden of er altijd ook weer gemeenteleden mogen zijn die hun hart en iets van hun tijd mogen investeren in het werk in de gemeente. Wij denken zo aan alle kerken, de kerken in Veenendaal, uw kerk in deze wereld, vooral uw vervolgde en verdrukte kerk die eigenlijk nooit in vrijheid kan samenkomen, maar in kleine huisgemeentes als ondergrondse kerk samenkomt. We denken aan kerken in landen waar de islam bepalend is, waar christenen in kleine groepjes samenkomen in diep geheim. Heere, geef dat uw rijk ook onder hen mag komen. En vergeet ons niet, ons christenen uit het rijke Westen. Geef ons altijd die afhankelijkheid die we zo scherp en duidelijk zien bij christenen die arm zijn, verdrukt, verstoten, vervolgd. Geef ons iets van hun geloof, van hun volhardendheid, van hun vertrouwen op de hemelse Vader. Zo komen we bidden tot u, bidden het gebed dat u ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen psalm herstel, gezang 5. Dat is het gebed des Heren, vers 9 en 10. Dus de berijming van het Onze Vader. Want u is het koninkrijk, o Heer. En ja, amen, trouwe Vader, ja. En gelukkig kunnen we deze slotzang wel zingen. Dat doen we staande. ontvangt Gods zegen in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jou allen. Amen.